Goedemorgen.
Welkom bij deze dienst van gemeente Edenijzen. Weer een opgenomen dienst, zoals u al een tijdje gewend bent. Vandaag was het eigenlijk een jongerendienst geweest. En ja, dat vinden wij ook wel jammer, want wij zetten dan altijd graag een mooie dienst voor jullie neer, een spektakelstuk met een thema en een leuke twist. Maar ik zal proberen om vandaag ook de dienst een beetje op de jongeren te focussen, hun in het zonnetje te zetten. En dat doe ik op verschillende manieren. Ik was in ieder geval van plan om met jullie de liederen te zingen die wij vaak ook in het kamp zingen met de jongeren. En ik heb ook een onderwerp wat jongeren altijd heel interessant vinden. En dat is de toekomst of eindtijd of wanneer Jezus terugkomt. Wanneer is dat eigenlijk? Daar wilde ik met jullie over nadenken. Maar eerst nog even wat anders. Is er nog wat anders wat ik zou willen noemen? En het is, er zijn van de week verschillende mensen die gehoord hebben, of ze wisten al langer, dat ze geslaagd zijn van de jongeren. Nou, we zijn een lijstje aan het maken en we zijn nog aan het bedenken hoe we hun op een andere manier in het zonnetje kunnen zetten. Normaal zouden ze altijd op het podium roepen. Dus we hebben al een kort lijstje. Als er nog jongeren zijn die hier nog niet tussen staan en geslaagd zijn, laat het ons weten. Wij bedenken nog een manier om daar iets mee te doen. In ieder geval zijn Annelijn, Jet, Stan en Christa geslaagd. Alvast van harte gefeliciteerd. Geniet van de lange vakantie die jullie nu hebben. En als er dus nog meer zijn die geslaagd zijn, dan horen we het graag.
Bye.
Ik wilde met jullie graag de tekst voor vandaag lezen. En die komt uit 1 Thessalonicenzen 5. En daarvan ga ik de versen 1 tot en met 11 uit de NBV-vertaling lezen. Dat is dezelfde vertaling als de jongere Bijbels die we aan de jongeren hebben gegeven. In dat stuk staat: broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensvee. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Over dit stukje wil ik straks met jullie nadenken, maar ik zal eerst nog even kort bidden. Dank u wel, Vader, voor dit moment. Dank u wel dat we nu op deze manier weer even, zij digitaal, met elkaar mogen nadenken over uw woord. Over wat aanstaande is, wat toekomst is, waar we naar uitkijken. Misschien juist in deze tijd, geef de woorden, Vader, om het uit te leggen. En u bent degene die het bewerkt dat de woorden in ons hart komen en dat we begrijpen. Werkt u het verder uit? Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Ja, de toekomst is dus een onderwerp wat de jongeren altijd bijzonder aanspreekt. En nou, dan wordt het altijd helemaal spannend als je het gaat hebben over hoe radicaal de wereld gaat veranderen straks. Nou, en dan wordt het helemaal spannend als je dan nog gaat vragen: en wanneer komt hij dan precies? Weten we dat al? Gaan wij dat meemaken? En ik kwam ook een beetje op dit onderwerp, omdat met de crisis, de gezondheidscrisis waar we nu in zitten, er ook steeds meer geluiden van gelovigen, van kerkgenootschappen komen van: we leven echt dichtbij. Hij moet bijna terug gaan komen. En om de zoveel tijd, dan heb je weer even een moment waarop dat weer opspeelt, waarop veel mensen ineens weer die hoop hebben en zeggen dat het bijna gaat komen. En eigenlijk is die situatie heel vergelijkbaar met de Thessalonicenzen, de brief die aan hun gericht is, die heeft het ook op, nou, in bijna elk hoofdstuk wel over die toekomst, want dat was ook waar zij vragen over hadden. Ik wil daar met jullie in 3 stukjes over gaan nadenken, zoals we dat vaker doen bij een jongerendienst, tussendoor een lied. Maar ik wilde beginnen om even met jullie door deze tekst te lopen. En normaal heb ik altijd een mooie PowerPoint met alles op puntjes. Je zou kunnen zeggen dat ik nu geen PowerPoint heb omdat ik het druk heb, omdat we aan het verbouwen zijn in ons nieuwe huis. Maar laat ik ook maar gewoon zeggen dat ik de uitdaging ben aangegaan om het zonder PowerPoint even interessant voor jullie te maken, dus een goed verhaal te hebben. En dat moet zeker niet moeilijk zijn met dit onderwerp, want ja, dat spreekt toch altijd wel tot de verbeelding. In deze tekst, ja, daar vallen we eigenlijk een klein beetje midden in deze brief. Want het begint met: broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. En dat slaat eigenlijk gelijk terug op het vorige hoofdstuk. In 1 Thessalonicenzen 4, daar staat het bekende stukje waarin Paulus uitlegt dat degenen die gestorven zijn, dat er een moment komt waarop de bazuin zal klinken, waarop Jezus zal terugkomen. En dan zullen zij die gestorven zijn, tezamen met zij die op dat moment nog leven, hem tegemoet gaan in de lucht. De opname. Nou, en gelijk daarachteraan komt eigenlijk het stuk wat we nu hebben gelezen. De Thessalonicenzen waren daar heel erg mee bezig. Zij hadden een paar dagen uitleg gehad van Paulus. Zij hadden in die paar dagen geleerd over de toekomst die zou komen, dat Jezus terug zou komen. En zij verwachten dat eigenlijk elk moment. Dit is ook nog een beetje aan het begin van Paulus' bediening dat hij deze brief schrijft. En dan is ook nog niet helemaal duidelijk dat het uitgesteld zou gaan worden. Omdat Israël opnieuw het koninkrijk niet aan zou nemen. Dus zij leven midden in die verwachting. En eigenlijk hadden ze zoiets van. Maar dat gebeurt zo binnenkort. En op het moment dat er iemand van hun dood ging, vroeg ze zich af. Als Jezus nu terugkomt, is diegene er nog niet meer bij. Naar aanleiding daarvan is het vorige stukje dus geschreven. Dat de doden en de levenden samen Jezus tegemoet gaan. En Paulus gaat het nu hebben over eigenlijk het moment waarop dat gaat gebeuren. Hij heeft ze blijkbaar in die dagen al verteld dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, zo is het. En wat is dat eigenlijk? Wat is de dag van de Heer? Als je gaat kijken in de Bijbel wat dat precies betekent, dan is de dag van de Heer eigenlijk het moment wat na de opname aanbreekt, waarin onder andere al die plagen uit het boek Openbaringen gaan plaatsvinden, waarin het volk verdrukt zal worden, waarin er over de wereld een hoop rampspoed zal komen, en daarna zal uiteindelijk het koninkrijk aanbreken. Maar de dag van de Heer, dat is de dag waarop niet meer de mens centraal zal staan, zoals dat nu eigenlijk is, maar waarop God, of de Heer in dat geval, de dingen recht zal gaan zetten. Daarom heet het de dag van de Heer. Alleen Hij is hoog en verheven in die dag en de rest zal weer de juiste plaats krijgen. Dus als we het hier hebben over, u weet zelf heel goed wanneer de dag van de Heer komt, dan heeft dat dus ook te maken met dat moment waarop Christus terugkomt. Want we verwachten, en dat komt ook meerdere keren in deze brief terug, dat op het moment dat die dag gaat aanbreken en er eigenlijk een heleboel narigheid over de aarde zal gaan komen, dat wij daarvan gered worden, dat wij dan worden opgenomen en weggenomen zullen worden. Maar, staat er, de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Een dief in de nacht, en daarmee bedoelen ze het dan natuurlijk, die zien niet aankomen, je weet niet wanneer een dief komt. Anders had je wel opgebleven en dan had je je huis gelijk uitgejaagd. Maar het komt als een dief in de nacht. Op dat moment zullen de mensen zeggen, lezen we verder, dat er vrede en veiligheid is. En dan worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensveen. Vluchten is dan onmogelijk. Nou, dat hebben we gelezen. En dat vertelt dus eigenlijk dat op het moment dat dat aanbreekt, juist het eerste moment zal zijn van vrede en veiligheid, waarin mensen denken, nu hebben we het voor elkaar, nu is het goed. Dit is waar we op gewacht hebben. Maar eigenlijk wedden ze dan op het verkeerde paard, zou je kunnen zeggen, want het is schijnveiligheid en schijnvrede. En plotseling zal dan die dag aanbreken in alle hevigheid. Er zijn dus mensen die voor wie die dag is als een dief in de nacht. En verderop wordt gezegd, wordt het juist vergeleken met slapen. He, want op het moment dat je slaapt, dan zie je ook niet aankomen. Dan zie je ook niks aankomen. Maar als je wakker bent en je waakt en je bent op je hoede, dan wel. Dus dat beeld zit erin, in deze tekst. Nou, er is dus een groep mensen voor wie de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar tegelijkertijd staat er ook: wij leven niet in duisternis, zodat de dag van de Heer ons zou overvallen als een dief. En wij worden opgeroepen niet te slapen, maar te waken. Wat betekent dat nou precies? Iedereen kan het op verschillende manieren uitleggen wat dit betekent. Als je verder leest, dan heeft Paulus het over dat we op onze hoede moeten zijn. En nou, eigenlijk als je in de directe context van dit stukje kijkt, dan zie je dus, er is een groep mensen die ziet de dag niet aankomen. Die leeft gewoon met de wereld mee, die kijken naar wat we hier bereiken, die roepen dat het vrede en veiligheid is, maar kennen blijkbaar niet de Bijbel en wat die zegt daarover en wat er moet gebeuren. Dus zij die voor wie de dag komt als een dief in de nacht, zij die slapen, dat zijn dus degenen die de dag niet zien aankomen, die meegaan met de wereld, die geen rekening houden met God en geen rekening houden met de Bijbel. Logischerwijs, als die voor ons niet als een dief in de nacht komt, als die voor ons, als wij niet slapen maar waken, betekent dat dus dat wij die dag zien aankomen. Betekent dat wij zien hoe de wereld in elkaar zit en welke gebeurtenissen er allemaal wijzen op dat het aanstaande is. Maar je kan ook nog iets voor nu al uit die vergelijking halen. Er wordt ook gesproken, we zijn niet alleen onze hoede, maar omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Het betekent ook dat we nu leven in geloof, in liefde naar elkaar. En die helm van de redding, in deze directe context is het ook dat we niet bang hoeven te zijn voor wat er gaat komen, want we weten dat we gered zijn. Nou, we gebruiken gered vaak bijna als synoniem van dat we gelovig zijn en dan met het idee van wij zijn gered, God, uiteindelijk gered God alle mensen. In deze directe context gaat het over, vooral eigenlijk over gered zijn van dat moment wat gaat komen over de aarde. Ook daar zijn wij van gered, want wij zullen opgenomen worden. En wat ook direct daarna staat, want het is Gods bedoeling met ons niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat veroordeeld, andere vertalingen zeggen vaak toorn, en het woord toorn wordt ook heel vaak gekoppeld aan de dag van de Heer. Het is een dag van toorn en een dag van wraak. Dus dit gaat eigenlijk heel direct over, we zijn gered van die dag die gaat komen, over de aarde, over al die rampspoed. Dat zijn de twee manieren waarop je die vergelijking kan uitleggen. Die tegenstelling wordt dus gemaakt, wij zouden om ons heen kijken, wij zouden zien welke dingen er gebeuren in de wereld. We zouden zien dat, ook al roepen mensen vrede en veiligheid, dat dat niet de vrede en veiligheid is waar die uiteindelijk van God zal komen, maar dat het een schijnvrede en een schijnveiligheid is. En dat er juist de dag van de Heer nog moet aanbreken. Wij zouden zien inderdaad waar de wereld mee bezig is. We zouden op onze hoede zijn. En we zouden juist in geloof en liefde leven. Wetend dat we gered worden uit wat gaat komen. Dus hoeven we er ook niet bang voor te zijn. Nou, dat is al wat je uit deze tekst kan halen. Dan is nog een interessante vraag. Er staat dat die dag ons niet als een dief in de nacht zou overvallen. Dat zou dus betekenen dat wij die dag zien aankomen. Betekent dat dan ook dat we precies weten wanneer die dag komt? Nou is het sowieso het geval dat er niet precies in staat wanneer die zou komen. En die Thessalonicenzen, die dachten dus dat het in hun tijd zou zijn. Uiteindelijk bleek dat nog veel langer te duren. Dat is een interessante vraag. Zouden wij ook vandaag de dag kunnen bedenken wanneer de Heer precies terugkomt? Dat is natuurlijk een spannende vraag. In het volgende stukje wil ik daar iets meer met jullie over gaan nadenken. Wat zien we nu al van dat die dag nabij is? Weten we wanneer God komt, wanneer Jezus terugkomt? Maar eerst wilde ik met jullie een lied zingen. Maar dit is dan niet een lied wat we met de jongeren per se in het jongerenkamp zingen. Maar het past er wel bij. Ik wilde het lied, volgens mij is het van Ellie en Rickert, We Zullen Opstaan, met jullie zingen. Ik wil nog even met jullie verder nadenken over deze tekst. Meer over de punten die ik heb aangestipt. Ik zou het nog hebben over wat zien we er nu al van? Weten we of de Heer echt dichtbij is? En hoe dichtbij? Weten we precies wanneer Hij komt? En daar is best wel meer over te zeggen. Een tekst die ik ook geregeld met de jongeren lees als we het hier over hebben, als we het hebben over de eindtijd en over de toekomst die gaat komen, is een tekst uit 2 Timotheus 3, de eerste versen. Daar gaat het over de laatste dagen. En Paulus zegt daar, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasten, geen ontzag tonen voor hun ouders. Ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasteziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Nou, de laatste dagen gaat het hierover. En eigenlijk kan je dit stukje al een beetje zien, en dat is ook waar Paulus verder op doorgaat, in Timotheus. Eigenlijk gaat het hier over wat ik net ook al zei. In het stukje uit de 1 Thessalonicenzen waar we mee begonnen, daar staat, wij zouden niet moeten slapen, wij zouden moeten waken, op onze hoede moeten zijn. Wij zouden moeten zien aankomen dat we in de laatste fase zitten. Hier geeft Paulus wat een paar van de aanwijzingen van die laatste fase. Dat er een verandering zal komen bij de mensen. Dat ze steeds minder rekening gaan houden met God en eigenlijk ook met elkaar. En eigenlijk steeds meer gaan doen wat ze zelf willen, wat ze zelf leuk lijkt. Nou, het hele rijtje wat daarop volgt. Mensen zullen dus veel minder... Ja, daar komt eigenlijk op neer. Veel minder rekening houden met God. En een tekst die hier ook bij hoort, die ik in mijn vorige bemoediging ook heb gelezen met jullie, die komt eigenlijk op hetzelfde neer. in Romeinen 12, vers 2, daarin zegt Paulus dat wij ons denken zouden veranderen en niet meegaan met de wereld. Dit is waar de wereld in meegaat. Als je meegaat met de wereld, hou je geen rekening met God en kijk je vooral naar wat je zelf wil en zelf leuk vindt. Nou, en dan waar dat toe leidt, dat is het hele rijtje wat we hebben opgezond. Maar als we ons denken veranderen, zien dat er een God is, welke toekomst hij aan ons voorzegd heeft, dan verandert ons denken, dan verandert waar we op gericht zijn, en dan zal ook onze wandel veranderen. En dan zullen die dingen in het rijtje wat we net hebben gelezen, minder voorkomen bij ons. Ik zal niet zeggen niet, minder. Dus wat zien we er nu al van? Ik denk op zich dat we wel zien dat er inderdaad steeds minder rekening gehouden wordt met God. En dat het steeds meer gaat over wat we zelf willen en fijn vinden. Liever meer gericht op genot dan op God, zoals dat zo mooi werd omschreven hier. Er zijn meer dingen die je er nu al van kan zien. Er zijn verschillende profetieën gedaan die in onze tijd vervuld zijn. Nou ja, in onze tijd, als je het bijvoorbeeld hebt over een mijlpaal op het gebied van profetie, is dat de staat Israël weer is ontstaan. Dat is niet helemaal mijn tijd, ik bestond toen nog niet, maar nog redelijk recent. De landen om Israël heen, die hebben natuurlijk weer de vorm gekregen die ze moeten hebben. En er zijn er meer. Als je een beetje gaat googlen, ik weet niet helemaal hoe betrouwbaar dat is, ik heb daar niet de middelen voor om dat te kunnen kijken. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat het aantal natuurrampen steeds meer toeneemt in de loop van jaren, onderin jaren naar ons toe. Nou, wat voor oorzaak dat heeft, ik zou het niet precies weten. Maar dan zijn er weer mensen die wijzen naar dat Jezus voorzegd heeft dat in de loop naar zijn terugkomst toe er steeds meer rampen en oorlogen zullen zijn. Ik kan het dus niet controleren of zo'n grafiek dan waar is, maar dat zie je wel om je heen, dat er veel gebeurt. En, nou ja, een van de dingen die gaat gebeuren nadat wij zijn weggenomen, is iets wat Paulus in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen beschrijft. En dat is dat er dan een figuur naar voren zal komen op het wereldtoneel, die lijkt alsof hij een soort van redder van de wereld is, alles goed geregeld heeft, maar uiteindelijk blijkt dat juist, zoals we dat noemen, de antichristen zijn. Degene die uiteindelijk het volk juist heel zwaar zou verdrukken. En uiteindelijk dus juist niet het goede voor ogen had. Hij zal, zoals Paulus dat omschrijft, zichzelf uiteindelijk als een soort God verklaren en de aanbidding opeisen in plaats van God zelf. De antichrist. En wat je in datzelfde stuk in 2 Thessalonicenzen 2 leest, dat is dat die geest van hem, die manier, de richting waarop dat gaat, die is eigenlijk nu al in werking. Dus ook dat zal je nu al kunnen zien, dat de wereld daarheen gaat. Ja? Zeker als er weer een grote crisis is, dan hoor je mensen zeggen, ja, het is nu een puinhoop. Er moet even een sterke leider opstaan. Misschien gaat het wel binnenkort gebeuren. En misschien is dat ook wel de reden dat er in deze tijd zoveel wordt gezegd, weer wordt gezegd dat het nabij is, dat er weer zoveel rampen zijn, dat er weer allerlei complottheorieën de ronde doen, en juist ook onder gelovigen, over dat het allemaal met opzet is, dat dit allemaal is om onze vrijheid in te perken, en dat we moeten oppassen met de maatregelen, omdat dat misschien wel stapje bij beetje toegaat naar zo'n figuur die ons leven beheerst en dus eigenlijk de antichrist blijkt te zijn. Nou, ook over corona en dergelijke waren er allerlei complottheorieën. Ed heeft daar een paar schondagen terug al iets over gezegd, over hoe we daarmee om moeten gaan. Als het dan specifiek gaat over complottheorieën en hoe dat wordt gekoppeld aan de toekomst die nabij is en of er bepaalde profetieën in vervuld worden. Wat ik altijd een beetje problematisch vind aan dat soort theorieën. Ik hou het niet voor onmogelijk dat er altijd meer achter een situatie zit dan er is. Dat er politieke spelletjes gespeeld worden. Dat zou zomaar kunnen. Want dat is in het verleden al vaker gebleken dat de overheden vaak nog een verborgen agenda hebben. Tegelijkertijd, je kan het niet tot nauwelijks controleren altijd dat soort berichten. Zeker ook kan je niet staken aan wat er in de Bijbel staat. Vaak zijn er heel veel aannames. En bovendien, het is altijd een beetje een sensatie. Het gaat een soort aardse sensatie die we achterna zitten van wat er allemaal achter zou zitten en hoe slecht mensen dan niet zijn en wat ze allemaal zouden uitdenken en dergelijke. Ik denk zelf dat dat niet de moeite waard is om om heel veel energie in te stoppen. Het is goed om je ervan bewust te zijn, want dat laten we natuurlijk ook, dat er bepaalde dingen spelen in de wereld. Maar we moeten heel goed onderscheid maken tussen wat duidelijk is, wat we zeker kunnen weten, of wat een of andere wilde, sensationele theorie is, waar we eigenlijk niks mee kunnen. Zeker die laatste, daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. Dan kunnen we veel beter onze tijd steken in het lezen van de Bijbel, in het lezen van die profetieën en kijken wat wel duidelijk is, wat wel echt zo is. En als je dan hebt over die andere vraag. Hoe zeker weten we dat God in onze dagen terugkomt? Eigenlijk heb ik er altijd een beetje hetzelfde mee. Ik deel, net als de andere sprekers, het idee dat het niet lang meer kan duren. Ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat we het misschien nog wel gaan meemaken. Dat Jezus terugkomt. En vaak hebben ze het dan over een periode van 2000 jaar tussen dat Jezus op aarde heeft rondgelopen en dat hij weer terugkomt. En er zijn verschillende teksten die daar een aanwijzing voor geven. Dat zou het vrij precies in onze dagen doen laten neerkomen. Ook daarbij heb ik, het is de meest waarschijnlijke uitleg dat het in onze dagen is. Maar al die teksten die daar iets over zeggen, die zeggen eigenlijk nooit direct dat het 2000 jaar duurt. Die spreken over 2 dagen, of in beelden spreken ze over een afstand van 2000 el, of allerlei, dat zijn allemaal indirecte teksten. Ik denk nog steeds dat het de meest waarschijnlijke uitleg is dat wij het gaan meemaken. Maar hoe vaak hebben mensen het al niet verkeerd gehad, dat zij echt dachten, dit is hoe de Bijbel het zegt, en het bleek anders te zijn. Dus ook daar, ik heb altijd de hoop en de verwachting, het komt spoedig. Tegelijkertijd zal ik nooit me vasthouden aan een bepaalde datum en altijd. Het is eigenlijk een bepaalde manier van leven die je dan krijgt. Altijd uitkijkend naar het moment dat die komt, wetend dat het dichtbij is. Hoe dichtbij weten we het precies. Maar niet zo dat we achter wilde theorieën of datums aangaan. Het is gewoon elke dag opnieuw leven, een dag die God gegeven heeft. Misschien komt hij morgen, misschien ook niet. En zo gaan we ons leven in. En dat laatste stukje daar wil ik nog even kort na een lied weer met jullie over nadenken. En ik wilde met jullie een lied zingen wat we ook met de jongeren vaak zingen. En dat is de Nederlandse vertaling van het lied Oceans. U leert me lopen op het water. Right.
steeds van God leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabij. Van God in mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in u.
Dat je die nog even kort nadenken over de vraag. Goed, we hebben het over de toekomst gehad. De toekomst is misschien iets wat ver weg is. Hoe moeten we dat nu in ons leven inpassen? We hebben het er in de vorige stuk eigenlijk al kort over gehad. Hè? We hebben het gehad over wakker zijn, niet slapen. Over waakzaam zijn. En, dat we zien dat die dag eraan komt. Dat we zien waar de wereld heen gaat. Hoe de mensen om ons heen welke kant die opgaan. En dat we dus niet met de wereld mee zouden gaan in die trend. Ik heb het gehad over dat we hoop en kracht kunnen putten uit die beloofde toekomst. Dat we daar naar uit mogen kijken. Maar ook dat we niet bang hoeven zijn, want we weten dat wij gered zijn. Ook van die narigheid die over de wereld gaat komen. Maar ik wilde nog even kort één tekst met jullie lezen. En voor wie André Pietzel volgt, voor die zal bekend zijn, want hij heeft eigenlijk over dezelfde vraag een hele lezing gehouden. En stond dan ook bij deze tekst stil. Die komt uit 1 Korinther 7. Ik zal hem even lezen met jullie. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom iemand die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen, gaat ten onder. Hier geeft Paulus eigenlijk op een merkwaardige manier antwoord. Maar dat is eigenlijk wel precies hoe ook wij nu zouden moeten leven. In hun dagen verwachten ook de Korintiërs eigenlijk dat die dag heel snel zou aanbreken. En voor ons is dat nu eigenlijk ook. En Paulus zegt, ja, je kan gewoon je leven leven. Hij heeft het over een vrouw hebben, over eigendom hebben, in de wereld leven, verdriet en blijdschap hebben. Dat gaat allemaal door. Je moet niet radicaal je leven anders om gaan gooien en niet meer aan dingen beginnen omdat het dichtbij zou zijn. Zo is het niet. En al is het alleen maar omdat we niet exact weten wanneer dat nu gaat beginnen. Maar het is ook, eigenlijk moeten we elke dag opnieuw leven, alsof God ons die dag geschonken heeft. En kijken welke kansen God geeft. Je mag plannen maken voor de toekomst, maar altijd weten, morgen kan de Heer komen. En dat geeft niet. Tot die tijd leven we ons leven, genieten we van wat God ons geeft. Maar het is altijd, en dat is eigenlijk wat in deze tekst staat, het is altijd met een twist erin. Altijd wel rekening houden dat het komt, dat het eens komt. Wel rekening houden met God en wat hij beloofd heeft. Het is niet erg om een relatie aan te gaan, maar weet dat dat niet alles is. Weet dat wat we hier op aarde meemaken in ons leven niet alles is. Er komt nog meer. Als we verdriet hebben, weet dan wat God in de toekomst beloofd heeft. Dat alles meewerkt ten goede. Dat alles een plaats heeft en dat het lijden in de wereld ook een weg heeft. Dat God een groter plan aan het doen is. Weet ook dat als we vreugde hebben om iets wat we meemaken op aarde, of iets wat we krijgen, of dat daar mogen we blij mee zijn, maar ook dat is beperkt. Want ja, uiteindelijk vergaat ook dat en is de echte grotere vreugde datgene wat God ons beloofd heeft. En als we bezit hebben hier op aarde, dat is mooi, daar mogen we van genieten. God geeft ons dat, dat zijn de middelen die God ons geeft. Maar weet dat zo is, dat God het ons geeft en dat het iets tijdelijk is wat vergaat. En dat het uiteindelijk gaat om de toekomst die beloofd is. En we mogen in de wereld leven, maar die moet niet alles voor ons zijn. En dus eigenlijk, zegt Paulus hier, leef je leven. Daar komt het op neer. De kansen die God zich heeft, pak ze, geniet ervan. Heb verdriet, heb vreugde. Dat is allemaal prima. Maar heb altijd in gedachten wat God beloofd heeft, wat er gaat komen. En laat je daardoor leiden, laat dat hetgene zijn wat je sterkt, wat je hoop geeft. En laat dat zijn waar je naar uitkijkt. En dat is denk ik zeker in deze tijd een boodschap waar we veel mee kunnen. Zijn komst is nabij. En laten we wakker zijn, maar laten we daar ook onze hoop en kracht uit putten. En dat is eigenlijk wat ik jullie vandaag wilde meegeven. Zo, op zo'n manier dat je op zo'n manier inderdaad in het leven kan staan als je naar de toekomst kijkt. Ik wilde, voordat ik het zal afsluiten, met jullie nog twee liederen zingen. 10.000 redenen en stil mijn ziel, wees stil.
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Ik wilde nog even afsluiten met gebed. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we een mooie toekomst hebben om naar uit te kijken. Dat we degenen die gestorven zijn weer zullen zien en dat we samen met hen u tegemoet gaan. En vader, er komt ook een heleboel rampspoed over de aarde. Maar gelukkig hoeven we daar niet voor onszelf bang voor te zijn. En mogen ook weten dat het een doel heeft wat u daarmee doet. Dat u uiteindelijk alles weer op zijn plaats gaat zetten. En dat u laat zien wie u bent en dat het niet alleen om de mens gaat. Het is misschien moeilijk voor ons om te bevatten dat daar zulke rampen voor nodig zijn. Maar help ons om op u te vertrouwen, dat u weet wat u doet. En dat wat u doet nooit meer is dan noodzakelijk. Dank u wel dat we u kennen, dat we uw evangelie kennen, dat we uw liefde kennen. Help ons om die toekomst ook in ons leven nu al vorm te laten krijgen. Dat we de hoop en kracht uit mogen putten. Dat in alles wat we doen, we ons leven mogen leven, maar steeds mogen rekening houden met wat u heeft gezegd en beloofd heeft. Vader, want daar kan zo'n kracht van uitgaan en daar kunnen we zo'n vreugde uit putten. Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we zo'n mooie boodschap hebben. Leid ons verder deze week. Vader, en merk het uit in ons hart. Dat wil ik u vragen. In Jezus' naam. Amen.
stil. Mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Ziel, wees stil en bouw niet af. Dwars door het al zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en heb je schild tegen de pijlen van verleiding. Mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het dag doorbreekt. Mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U.